voor heel veel mensen van mijn leeftijd is de jaren 90 gewoon stil. Het helemaal zijn mannen van de radio.
Ja,
dus
oké.
Okay.
Ja.
Daar stond jij aan de wieg van.
Goed.
Bij deze de veer. Ja,
dank je.
Ja, lieve mensen. Hallo, fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is nog steeds de podcast Pep Talk in het nieuwe jaar. Ik ben een tijdje weg geweest om vrij te nemen en het programma Praten met Pepijn online te zetten. Daar kan je nog steeds naar kijken. Ik hoop dat jullie een goed oud en nieuw hadden. Ik had in ieder geval een heel erg goed oud en nieuw. En volgens mij hadden best veel mensen een goed oud en nieuw. En dat is raar, want volgens mij dacht iedereen, dit gaat afschuwelijk worden. Maar volgens mij was het daarom ook heel leuk voor veel mensen. Omdat iedereen dacht, ja, weet je, dit jaar wordt het hem niet. We kunnen wel gaan rellen, maar ja, we slaan het gewoon eigenlijk liever over. Maar ja, we moeten. En volgens mij ook, omdat met Oud en Nieuw zit je toch vaak een beetje te denken, oh, volgens mij is het daar veel leuker. Volgens mij is het daar een veel leuker feest. Maar dat feest was er nu niet. Dus volgens mij had iedereen best een leuke Oud en Nieuw, omdat iedereen heel erg in het nu was. En in het nu is het altijd goed. Tenzij je op de IC lag. Dan heb je natuurlijk geen leuk oud en nieuw gehad. Dat wilde ik nog wel even zeggen. Om de sfeer kapot te maken. Ik doe niet aan goede voornemens. Maar ik dacht wel, het thema voor het nieuwe jaar moet volgens mij zijn vertrouwen. En dat zeg ik zonder enig cynisme. Ik doe echt mijn best. Ik heb namelijk vorig jaar in deze podcast het meest geleerd van wat Talita Muse zei. Zij zei namelijk in een van de afleveringen waarin ik met haar praatte dus, dat we elkaars intentie niet meer vertrouwen. En we vertrouwen volgens mij niet alleen elkaars intentie niet meer, maar ook de overheid en bedrijven en elkaar. En toen dacht ik, misschien moeten we dat maar weer gaan proberen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk, want bij vertrouwen is het zo dat kan je alleen maar schaden. Maar daarvoor moet je het dus wel doen. Dus je kan vertrouwen niet bewijzen. Je kan niet zeggen, vertrouw mij, want hier en hierom. Dat kan niet. Dus ja, dat moet je dan maar gewoon proberen. En dat is dan heel dapper als je dat probeert. Maar misschien moeten we dat toch maar doen. Oké, dominee Schoneveld. Ik heb gepraat met Pieter Bouwman. En zoals jullie al hoorden aan het begin van deze aflevering, heeft hij de eerste twee programma's van Hans Steeuwen geregisseerd. En hij maakte samen met Hans Steeuwen en soms Theo Maas het radioprogramma Mannen van de Radio. Hij is lid van Comedy Train. Dus hij heeft ook een tijdje als stand-up comedy persoon gespeeld. En hij is vooral bekend van het radioprogramma Radio Bergijk. En daar moet ik jullie een paar kleine dingetjes over vertellen. Want in het begin van het gesprek hebben we het over Radio Bergijk. We hebben het niet het hele gesprek erover. Dus als je Radio Bergijk niet kent, stop dan niet met luisteren, maar ga gewoon door. Maar Radio Bergijk, dat is een fictief radioprogramma uit Bergijk in Brabant. En in dat programma spelen Pieter en George van Houts, twee radiopresentatoren. En ze hebben soms ook gasten in hun uitzending en soms spelen ze zelf ook typetjes. En ik hoorde een tijd geleden in de auto, toen ik op weg was naar Oostenrijk om daar vakantie te houden, hoorde ik het voor het eerst en ik vond het echt meesterlijk. Ik vond het echt ongelooflijk goed. Het lijkt qua toon een beetje op Mannen van de Radio, maar er zit veel meer geluiden bij ook en zo. Het is veel uitgebreider eigenlijk. En ik wil jullie even een heel klein stukje laten horen van een aflevering waarin ik een paar keer refereer. En in die aflevering speelt Pieter een personage dat antiracist is. En dat klinkt dan ongeveer zo.
Geert, ik wil het eerst even uit jouw mond horen.
Ja.
Jij bent, zeg jij, ja, het tegenovergestelde van een racist.
Ja, 180, dus je hebt hier een racist en dan een 180 graden. Daar tegenover sta ik. Als je mij confronteert met twee mensen, één zeg maar van mijn eigen etniciteit of iemand van een andere etniciteit, dan kies ik naadloos voor die andere etniciteit. Dat is gewoon beter, vind ik.
Want die zijn sowieso beter.
Die zijn sowieso beter.
Die zijn beter.
Veel beter, vind ik die.
Dat vindt hij, hoor ik niet.
Nee, Mia is totaal niet mee eens. Ria is een rasracist. Terwijl ik ben het tegenovergestelde. Ja, dat trekt elkaar aan, hè.
Ja, precies.
Pieter Bouwman, die kwam bij mij in de studio om te praten over Radio Bergijk, maar ook over hoe hij regisseert, over troost en het kleintje in jezelf. Luister naar het gesprek dat ik had met Pieter Bouwman.
Hey, jij zit natuurlijk vaker zo.
Ja.
Maar dan hoe ziet die studio eruit van Radio Bergijk?
Dat is gewoon bij de VPRO.
Ja.
tenminste deze laatste twee reeksen. En ja, dan zit je achter een grote glazen wand met z'n tweeën. Ook aan een tafel.
Waarom achter een grote glazen wand?
Daarachter zit de technicus.
Oh, nu zitten we, even voor de luisteraar, we zitten nu ook achter een glazen wand.
We zitten nu ook achter een
glazen wand. Tegenover elkaar.
Maar daar zijn het dus echt twee gescheiden ruimtes.
Oh ja.
En ja, dan zitten wij aan onze eigen tafel, zal ik maar zeggen. En dan zeggen wij, als we klaar zijn of als we een ideetje hebben, dan doen we hup naar de technicus. En die zet dan de spoelen aan.
Ja.
Of de digitale troep zal het tegenwoordig wel zijn. En dan gaan wij net zo lang door tot we uitgeëtterd zijn. En dan geven we weer een signaal. Dan zet hij hem stop. En dan vragen wij soms, luister, laat eens terug horen. Maar dat is dus, verder zitten we met z'n tweeën gewoon. Of en als we gasten hebben, met z'n drieën.
En is het zo dat, want die even kijken, hoe gaat het in zijn werk?
Het gaat zo in zijn werk.
Vertel eens even.
Pepijn, ik zal het je vertellen.
Vertel het maar even.
Bijvoorbeeld, die laatste reeks van 30 afleveringen.
Ja.
Daar zijn wij zes studiodagen voor bij elkaar geweest. En dan bedoelen we 3 uur, dus een dagdeel.
Ja.
En in die 3 uur improviseren wij zoveel mogelijk dingen. Gewoon berg maken, berg maken, berg maken.
Ja.
Dan gaat die hele meuk gaat naar Mat Wijn.
En hoe, maar wacht even terug.
Ja.
Hoe ga je dan improviseren? Waar baseer je het op? Het echte blad uit Bergijk?
Ja, de Eikelberg. Ja, daar zijn wij op geabonneerd. En dat is gewoon zo'n het plaatselijk suffertje met klaverjas uitslagen. En dat de slagerij een aanbieding heeft van nat vlees of dat soort dingen. En daaraan kijken we gewoon of we iets bedenken. We bedenken nooit van tevoren iets. Want dat werkt niet. Als een van ons een goed idee heeft en hij zegt, nou, we hebben een goed idee. Als we nou dit en dit en dit gaan doen.
Mm-hmm.
Maar dan laat je eigenlijk de kracht weg van wat Radio Bergijk is. Namelijk pure improvisatie.
Ja.
En als de een al een idee heeft, dan gaat hij proberen de ander te sturen. En dat is niet leuk. Je moet door elkaar verrast worden.
Ja.
Dan ontstaat er iets.
En dan ja zeggen tegen
en dan
elkaar.
Ja zeggen.
Heb ik geleerd.
Ja, altijd school. Ja zeggen. Groeit er een rookworst uit uw hoofd? Ja,
ja,
dat klopt, ja.
En is het zo dat, want ik kan ook, als ik zo als zo het liedje begint en eentje van jullie begint te praten met de aankondiging,
ja,
dan weet je dus nog niet wat je gaat zeggen ook, toch? Ik lijk wel eens te horen, maar ik let er natuurlijk op, dat je zo, je hoort jou, of George, hoor je zo mompelen naar een
introotje toe. Ja.
En je weet dan nog niet wat je gaat zeggen als
het
begint.
Nou, we weten niet wat er in de uiteindelijke aflevering allemaal terechtkomt. Dus die zesde dag, krijgen we de kwartiertjes. En heeft Mat Wijn van die berg kwartiertjes gemaakt.
En heeft hij ook al die geluiden eronder gezet?
Ja, dan heeft hij ook al die geluiden eronder.
Want die geluiden werken ook vaak heel erg.
Het is gewoon de derde poot.
Maar die weten jullie niet als jullie aan het opnemen zijn?
Nee.
Jezus.
Nee. Maar we weten dus wel wat hij kan. Dus we kunnen er heel goed op anticiperen inmiddels. Als wij zeggen, kijk uit, er vliegt een jumbojet door de studio. Dan weten we dat gaat klinken als een jumbojet door de studio. Dan weten we dus ook dat we iets harder moeten gaan schreeuwen dan we normaal doen. Nee, dat is ook onze verrassing. Als wij dat hele gedoe terugkrijgen en dat dus voor het eerst horen met dat geluidsdecor, liggen wij vaak ook in een deuk.
Ja.
Omdat dat zo'n kracht geeft aan het geheel. Dus Mat is echt de derde poot daarin. En wat wij dan nog moeten doen op die laatste opnamedag is de boel een beetje aan elkaar lullen. Dus een introotje maken en ergens nog een verbindingsdingetje. Maar dat zijn eigenlijk, dat is metselwerk. Het grote werk gebeurt in die eerste 5 middagen. En dan die berg die gaat naar Mat toe.
En is het echt zo dat je elkaar... Ik moest denken aan die ene die ik heel grappig vond. Dat jij het tegenovergestelde van een racist bent. Die vond ik vrij geniaal. En dan... Dat weten jullie... Dat jullie beginnen gewoon met praten. Ja. En dan... George zegt gewoon, ik zit hier met twee. En dan verzint hij 2 namen.
Ja.
En dan begin jij met, ik ben het tegenovergestelde van een racist.
Ja.
En er was een vrouw bij.
Marjan Luif.
Ja, Marjan Luif. Die gaat daar dan in mee.
Ja.
En dan ontstaat dat.
Ja, en er zijn dus ook mensen die we hebben uitgenodigd in het verleden. Waarvan we dachten, dat zijn ook mensen die dat kunnen. Die dat helemaal niet kunnen.
Nee, dat moet je dus wel kunnen.
Dat moet je echt kunnen,
maar
ja.
Wat moet je kunnen?
Je moet ja kunnen zeggen. En dan meegaan op de stroom die dan ontstaat. En wat je dan te binnen schiet. Het is dus ook heel vaak dat we na een improvisatie tegen elkaar zeggen, waar haalde je dat vandaan?
Mm-hmm.
Geen idee. Dat is een beetje hetzelfde wat met Mannen van de Radio aan de hand was. Hans en ik hadden die klik heel erg. En daaruit is ook uiteindelijk Radio Bergijk als een soort spin-off ontstaan.
Ja.
En dat is puur gebaseerd op dat improviseren wat ik had ontdekt met Hans aan het werken aan zijn eerste shows.
Mm-hmm.
Dan gingen wij op die manier jammen en ik had een memo-recordertje dan altijd op tafel om naderhand te kunnen terugluisteren wat er bruikbaar voor hem was. En die cassettes zijn we op een gegeven moment gaan laten luisteren aan Hummelink Stuurman. Mm-hmm. Waar Hans toen nog bij zat.
Het impresariaat.
Impresariaat, precies. En die ging er mee naar Wim Noordhoek van de VPRO. Ah. En die zei, dat wil ik hebben. Iedere dag eentje. En wij zeiden, nou, er zitten er soms wat tussen die misschien niet door de beugel kunnen. En die zond hij dan als eerste uit.
Wat kan dan niet door de... Wat is iets...
Nou, we improviseerden ook altijd een beetje om los te komen van tevoren. En dan kwamen er toch wel regelmatig SS'ers voorbij.
Het zijn vaak SS'ers, ja. Duitsers. Ja.
Gewoon dat onderwerp wat je niet mag behandelen, als het ware.
Ja.
Dat behandelden wij dan eerst als voor onszelf in ieder geval. Om even de deuren en de sluizen open te zetten. En wij kregen dan van de VPRO een DAT-recorder. Voor thuis, om thuis gewoon op te nemen. En dan zetten wij kruisjes bij van, nou, die is misschien te... kijk maar even. Mm-hmm. En we gaven zelf onze favorietjes dan aan. En Wim Noordhoek had van dat taboe helemaal niet zo'n last.
Wat is dat, dat het altijd leuk is om over dingen te beginnen omdat waar het je het niet over
mag? Ja, omdat het niet mag.
Nou ja, het mag. Ja, alles mag, hè? Er is vrijheid van meningsuiting. Maar
je weet dat als je dat aan het hele land laat horen, dat je waarschijnlijk in de problemen komt.
Ja.
Met name dat de Tweede Wereldoorlog gebeuren en de behandeling van een bepaalde bevolkingsgroep.
Ja.
Daar moet je gewoon ontzettend mee oppassen. Wat ik ook wel snap. Mm-hmm. Maar wij onderling hadden die taboes natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Nee.
Is het dan nu? Nu is het natuurlijk mijn vraag. Je hoort. Weet je al welke vraag ik ga stellen?
Of het nu moeilijker is?
Ik wilde vragen of het. Nu zijn er natuurlijk heel veel andere onderwerpen waar je. Ja. Waarvan mensen altijd zeggen, hier mag je geen grap. Natuurlijk mag je er grap over maken, maar die gevoelig liggen.
Ja, nou, dat is nu meestal van lappen aan onze laars.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook het voordeel, tussen aanhalingstekens, dat we radio maken, dus niemand ziet ons. Hè?
Mm-hmm.
Dus we worden niet op straat herkend als zijnde...
Nee, die naties.
Die naties van Bergrijk. Nee.
Ja. Maar, zeg maar, de onderwerpen die nu gevoeliger liggen...
Ja.
Dat was vroeger anders.
Ja.
Is het dan nu, daarom, dat wilde ik vragen, is het dan nu leuker om het over die onderwerpen te hebben? Die nu gevoeliger liggen? Of denk je, oeh, daar blijven we echt bij weg?
Nou, ik ben bang dat die gedachten, als wij gaan beginnen met werken, helemaal niet bij ons opkomen. Hoogstens dat we na een bepaalde improvisatie zeggen, nou, deze is denk ik niet geschikt voor Radio Bergrijk. Omdat mm-hmm. je houdt wel een beetje rekening met de samenstelling met die gevoeligheden, maar met het maken... Niet.
Maar je voelt toch wel wanneer... Daarom ga je steeds naar die Tweede Wereldoorlog. Je voelt, hier mogen we het niet over hebben. Ja. En dan gaan we het...
Nou ja, Bergrijk was natuurlijk ideaal. Als enige gemeente die in Nederland 1945 als een bezetting heeft ervaren. Ja. Niet als een bevrijding.
Ja.
En ook gastvrij een voormalig ambassadeur, meneer Van Hoenstedt, in zijn bevolking heeft opgenomen. Maar wij raken natuurlijk niet aan onderwerpen als de Holocaust of zo. Dat is ook niet interessant. Ook is Bergrijk gelukkig een gemeente met weinig buitenlandse invloeden nog.
Mm-hmm.
Dus we hebben het wel over de dreiging daarvan, maar niet over wij gaan ook niet op de letterlijke actualiteit in.
Nee.
Dat is helemaal niet interessant.
Terwijl die ene over die antiracist, die was best actueel.
Ja, maar
omdat
sommige
jij je speelde iemand die zei, ik ben het tegenovergesteld. Dus, ja. Dus we komen allemaal maar hier.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is ook een beetje wat Trump gewoon roept. Hè. Ik heb meer voor de zwarte bevolking gedaan dan, nou ja, misschien Abraham Lincoln nog wat meer. Maar ik wel het verreweg het meest.
Ja.
Dat soort types, die bevolken Bergrijk eigenlijk.
Ja. Is het dan nu, het zijn allemaal van die platitudes die ik nu... Ja. Is het dan nu dat de actualiteit het inhaalt? Dat je denkt, jezus, wat is nu allemaal gebeurd? Dat hadden wij niet improviserend kunnen bedenken.
Nee, nou ja, wat er in Amerika gebeurt, dat hadden wij inderdaad niet kunnen bedenken.
Nee.
Nee. Nee. Wat er in Nederland gebeurt, ja, dat is natuurlijk een verglijdende schaal geweest. Die ergens, ik weet niet wanneer precies, maar ja, toch wat bij de opkomst van Pim Fortuyn en 9-11 en noem dat allemaal op, maar op Theo van Gogh. Die problematiek met de islam en wij vinden het niet zo interessant om het in een medium als Radio Bergrijk te doen. Bergrijk is gewoon een parallel universum en soms raakt dat heel dicht aan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, wij hadden in het begin van de reeks Bergrijk in 2001 of 2002 geloof ik, hadden wij het over een pastoor Bastiaans die iedereen in het dorp misbruikt had, behalve Peer van Eersel. En Peer van Eersel leed daar nog steeds onder, dat hij als enige niet was misbruikt door pastoor Bastiaans. En nog geen twee maanden later brak die hele...
Oh, dat was daar nog voor. Ja.
Dat was
ja.
er net voor. Dus soms, als je een beetje gevoel hebt voor de tijd en de tijdgeest, dan neem je dat onbewust altijd wel mee. Maar wij gaan niet persifleren of nadoen of die discussie op scherp zetten of wat dan ook.
Wat is, wat is dan het enige doel waar je mee bezig bent tijdens zo'n improvisatie?
Ja, de krankzinnigheid opzoeken.
Ja.
Spelen. En de logica van die figuurtjes die het allemaal zijn, tot het uiterste voeren. En die meestal toch wat dommigere figuurtjes, die geven wij dan een vocabulaire wat veel te groot voor ze is. Ja. Dat is ook ontzettend leuk.
Dat is zo grappig, want ze zijn eigenlijk niet zo intelligent.
Nee.
Maar ze hebben wel hele archaïsche woorden gebruiken ze.
Ja.
En het zijn altijd een beetje mensen, de zelfkant heet dat toch? De zelfkant van de
van
het leven.
Ja, wat lagere sociale milieus.
Ja. Maar het zijn een beetje treurige...
Ja, het zijn wel allemaal treurige...
Viezige figuurtjes.
Ja, maar die weten dat van zichzelf totaal niet. Die vinden zichzelf helemaal niet treurig en viezig. Dat is gewoon de werkelijkheid van Bergijk.
En hoezo zijn die types zo... Wat fascineert je aan die types? Of wat?
Ja, slimme mensen improviseren is niet leuk.
Waarom?
Het is, nou, omdat je dan naar een nuance gaat zoeken die voorbereiding vraagt. En die het domme impulsief reageren. Wat je gewoon hier nu... de hele dag hoort op Twitter.
Absoluut,
en
ja.
Zo is Bergijk altijd geweest.
Maar daar hou jij ook van?
Daar hou ik van, zeker. Zeker. Ik hou van niet gelukte figuren die toch proberen zich manhaftig overeind te houden in een wereld die ze niet snappen, maar denken wel te snappen.
Omdat vandaar ook dat taalgebruik.
Ja.
Toch vast proberen te houden.
Ja.
Ben je zelf ook zo iemand? Je komt binnen met een Dirk van den Broek tassie.
Jumbo.
Jumbo tas. Met croissantjes erin.
Ja. Nou, ik ben het wel in periodes geweest, denk ik. Maar nogmaals, dat is wel een oud iets bij mij. Ik begon al heel jong tekeningen van Peter van Straten bijvoorbeeld geweldig te vinden. Wat ook, dat zijn wel mensen uit misschien andere milieus, maar allemaal op een moment in het leven dat het eigenlijk heel erg treurig en uitzichtloos is. Daar zit de tragiek en daar zit het drama ook.
En de humor.
En de humor.
En wat is dat? Waarom is dat altijd zo grappig?
Ja, ja, waarom vallen clowns de hele tijd en krijgen ze een bloem met water in hun gezicht? Veel humor is natuurlijk toch in wezen ook een soort... hoe heet dat nou? Je ziet iemand vallen en je schiet in de lach, dan heet dat... Moet je eigenlijk niet doen. Leedvermaak.
Leedvermaak.
Er zit heel veel in basis leedvermaak in humor. Het gaat toch bijna altijd over iets wat mislukt.
Ja.
Dus humor heeft zijn oorsprong ergens in. Opeens in de steentijd een man met een knuppel die een ander wil in elkaar slaan, maar door het achteruit halen van die knuppel zijn vrouw doodslaat. Daar heeft een andere Neandertaler heeft...
toch moeten denken, ja.
Dat, en toen hebben ze het woord lachen uitgevonden. En dan gaan ze van daaruit verder.
Maar het is niet, dingen maar die dat lukken, is ook uitlachen, niet, toch? Of niet?
Ja, dat is ook uitlachen.
Dus maar ik lach jullie niet uit. Ik lach...
Nee, maar je lacht om de domheid van die mensen. Dat je eigenlijk weet, in de werkelijke wereld zou je het geen twee weken uithouden.
Nee.
Maar godzijdank bestaat Bergijk. Waar je gewoon een leven kunt leiden.
Ja.
Maar ook met Mannen van de Radio. Het zijn allemaal sympathieke losers.
Ja. Zijn altijd wel lief.
Ja. Peer van Eersel is daarop een beetje een uitzondering.
Ja, inderdaad.
Dat was ook in het begin dat George dat ontdekte. Heeft hij ook een tijdje lang niet goed geslapen van wat voor vuil er allemaal uit hem kwam.
Is het ook zo dat jij, dat heb ik me wel eens laatst... Ik wou je sowieso dingen vragen over, want je regisseert... je regisseert nog steeds.
Ja. Nou, nu even niet.
Nee, inderdaad niet. Ik heb wel eens gehoord dat jij dan zo naar de. Dat jij dan de hele tijd zei. Nee, maar gaat. Dat je echt naar de zwarte kant van de mens op zoek was. Als jij regisseert.
Ja, nou, de zwarte kant. Weet ik niet of ik dat precies bedoel. Maar wel de kant. die niet zo gepolijst is of beleefd of... En veel mensen vinden dat moeilijk om het daarover te hebben. Bijvoorbeeld als ze het over vroeger willen hebben en ze merken dat als ze hun ouders beschrijven, dat er veel lelijkere taal uitkomt dan ze dachten. En dan zijn ze huiverig voor, ja, maar als ze dan komen kijken en dan, wat denken mm-hmm. die er dan van? Dan zeg ik altijd, daar kun je geen rekening mee houden. Dat moet je niet doen.
Ja.
En als je het nu zo scherp formuleert en je wil dat niet, maar we weten allebei dat het eigenlijk dit dus is, dan vind ik dat je daar dat je dat niet moet polijsten of mooi moet maken.
Nee.
Als ik naar Louis C.K. kijk, die maakt niks mooi.
Nee.
Van zichzelf. En zegt ook over zijn kinderen dingen die niemand over zijn kinderen zou durven zeggen.
Ja.
Maar iedereen weet, ja, dat is het wel.
Ja, en dat is ook het leuke. Iedereen zegt, oh wat fijn, want het taboe is natuurlijk dat je nooit mag zeggen dat je kinderen ook haat. Terwijl Louis C.K. zegt niks anders dan, ik heb spijt van alles wat tot hun geboorte heeft geleid.
Ja.
Maar ik hou wel van ze.
Tuurlijk.
Ze zit ook liefde onder.
Ja, zeker, zeker. Want als er geen liefde onder zit, zou je het ook niet zo zeggen, denk ik. Dan zou het je onverschillig laten.
Ja.
Dan zou je zeggen, ja, dit is een last en een verschrikkelijk. Maar hij vertelt over die kinderen, maar ook daarmee over zichzelf. Zijn eigen mm-hmm. onvermogens en zijn eigen grenzen die hij misschien helemaal niet wil hebben op die manier. En dat levert altijd herkenning op.
Ja. En is dat, hoe doe je dat? Zo bij iemand daarna op zoek gaan? Of nou, je gaat er dus niet naar op zoek, maar nee. Als het komt zeg je houd niet tegen.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
En wat doe je dan als regisseur?
Nou, dan ga ik vragen stellen. Gewoon doorvragen tot het duidelijk wordt wat iemand dan echt wil zeggen. En dan kun je het ook gaan hebben over hoe je dat dan zegt. Maar ik wil altijd weten wat iemand beweegt en wat iemand te vertellen heeft.
Mm-hmm.
Dus als die onderwerpen aan bod komen die pijnlijk kunnen zijn of zo, dan zal ik proberen duidelijk te maken dat die pijnlijkheid juist, bij wijze van spreken, troostend werkt. Omdat dat aan mensen doet herkennen en daardoor in de lach doet schieten. En dat vind ik de functie van theater. En ook van Radio bij Rijk, toen je dat er straks naar vroeg. Het is troost.
Mm-hmm.
Het is troost om iemand te zien en je denkt, ja, dat herken ik, maar zo erg als hij heb ik het goed.
Nee. Het is fijn om te herkennen dat je denkt, oh ja, er zijn er meer.
Ja, dat.
Die zo denken.
En dat is denk ik bijna wel altijd het geval, dat een komiek in status lager lijkt dan het publiek.
Mm-hmm.
Zodat iemand dus kan denken van, dat heb ik ook, maar ik heb het niet zo erg.
Ja. Ja.
En dat is troostend. Met die combinatie met, oh, ik ben niet de enige.
Ja. Je hebt namelijk, want je hebt mijn jeugd mede bepaald.
Oh jee. Dat verklaart een hoop.
Nee, je hebt de eerste twee shows van Hans Steeuwen geregisseerd.
Ja.
Hart en Zielige met een Breidek.
Ja.
In die volgorde toch ook niet? Ja,
Hart en Zielig was de eerste.
Hoe heb je dat gedaan?
Even kijken, reconstruerend. Ik kende Hans al. En hij had het duo Heist met Roland Smeek. Mm-hmm. En eigenlijk was het de bedoeling, want Roland Smeek kende ik nog van de middelbare school, dat ik hun eerste avondvullende zou gaan doen.
Ze hadden meegedaan aan Kamaretten.
Kamaretten is
glansrijk gewonnen.
Glansrijk gewonnen. En schoten in de lucht ook, wat dat betreft. Dus iedereen verheugde zich op het eerste avondvullende programma van Heist.
Mm-hmm.
Alleen toen kregen ze dat ongeluk waarbij Roland om het leven is gekomen. En toen bleef Hans dus alleen. Nou, Hans had wel al in zijn achterhoofd ook een solo-ambitie, die op deze gruwelijke wijze eigenlijk mm-hmm. mogelijk werd. Hij heeft toen een tijdje bij mij gewoond. En het is eigenlijk ontstaan vanuit dat jammen.
Ja.
Dus eigenlijk vanuit een soort mannen van de radio, maar zonder dat dat mannen van de radio was, konden wij elkaar opfokken tot een punt waarvan je van tevoren niet had op te kunnen komen. Dus dat werkte heel goed tussen ons.
Mm-hmm.
En het tweede gedeelte was, denk ik, in het begin zeker, is als je dan die berg, want hij heeft geen één doorlopend verhaal zoals veel.
Zijn er ook nummers?
Hij zegt nummers.
Nummers, ja.
Ja. Dus je moest het ook een beetje als muzikaal componeren op een gegeven moment. Zo van, dat werkt goed en daar moet je behoefte aan een crescendo en daar weer. Dit en dat. Dus met dat componeren heb ik heel veel geholpen. En in het eerste programma zitten ook nog wel flarden tekst achter het ware van mij, die uit die improvisaties voort waren gekomen.
Welke?
Met name uit Wimpy Bosboom.
Hè?
Ja, daar, Dat gaat over de buitenlanders die hier met knoflookriekend koffers met geld komen ophalen.
Ja.
Die, en dat was vreemd genoeg, eigenlijk een actueel nummer, want Wim Bosboom was toen nog actief. Maar dat figuurtje is natuurlijk wel herkenbaar tot de dag van vandaag. Maar het voornaamste was met Hans dat wij gewoon heel goed konden jammen.
Mm-hmm.
En elkaar opkloten.
Eigenlijk wat je met Radio Bergijk doet.
Ja.
Dat is wat je met jammen bedoelt.
Ja, dat is en Mannen van de Radio.
Ja. En toen ging hij die programma's doen.
Ja.
En hadden jullie door dat het zo goed was?
Het was denk ik toch wel onmiskenbaar dat Hans een enorm podiumtalent en beest was. En muzikaal en... Dus niemand was bang dat het een flop zou worden. Maar dat het zo'n als een raket de lucht in zou gaan, dat hadden we ook niet verwacht.
En hoe was dat toen in die tijd? Kijk, nu, het is ook een soort standaard geworden, toch?
Ja, nou ja, hij...
Alles wat daarna kwam.
Ja, maar dat gaat in periodes. Je hebt Toon Hermans en dan kwam er eens Freek de Jonge als een dolle doorheen. En Hans was ook weer zo iemand... Om de zoveel tijd is er zo iemand...
Maar hadden jullie dat door? Dachten jullie, we zijn nu iets aan het zetten?
Nee, absoluut niet. Nee. We waren heel tevreden, maar dat het meteen zo aan zou slaan...
Waarom sloeg het zo aan?
Ja, er was blijkbaar behoefte aan. En hij zat helemaal goed in de tijdgeest en in de behoefte aan... Nou, weer eens iets wat anders dan liedjes over... Meerstemmige liedjes over Afrika en aanverwante dingen.
Ja. Echt de jaren 90, toch, was dat?
Ja, begin jaren 90.
Hoe waren de jaren 90? Dat is mijn jeugd, maar...
Ja, weet ik. Ja, ik had er niet zoveel mee, eerlijk gezegd.
Nee?
Nee, ik vond de veranderingen in de muziek en zo... Dat hele hip-hop house gedoe ging volledig aan mij voorbij.
Ja.
En het was een periode toch waarin mensen... Ja, verwend en verwend waren, vond ik.
Oh ja?
Ja.
Het ging te lang, te goed.
Ja, zoiets.
Gelukkig werd het 2001 op een gegeven moment.
Ach man,
heer. Maar, en deden jullie daar dan iets mee? Of?
Nee.
Want zoiets wat die impact heeft en wat zo anders is...
Ja.
Het komt er ook ergens uit voort, toch?
Ja. Ja, ik denk dat het voortkwam uit, denk ik... Dat Hans en ik heel erg op één lijn lagen van wat wij leuk vonden.
Mm-hmm.
Dan ben je al een heel end. Mm-hmm. Als je hetzelfde gevoel voor humor min of meer hebt. Dat helpt ontzettend. En wij zijn tijdens het maken ben je helemaal niet bezig met wat de mensen ervan gaan denken. Of het iets revolutionairs is of iets... Nee, daar ben je totaal niet mee bezig.
Maar komt het ook? Maar natuurlijk ben je daar niet. Je bent met gewoon een voorstelling aan het maken.
Ja.
Maar daaronder zit toch wel. Zit daaronder ook niet een soort. Ik weet het ook niet precies hoor. Maar zit er ook niet een soort. Is het ook niet een tegenreactie op die verwendheid? Dat mensen het te goed hadden? Of we gaan nu eens even. Ik kan me voorstellen dat je ook denkt. Het is toch even iets lekkers om iets anders te doen dan driestemmige liedjes over Afrika.
Ja, nee, dat absoluut.
Dat zat er toch wel
onder. Ja, dat zat er wel onder. Ja. Het was wel een beetje gezapig. Maar er kwamen natuurlijk. Theo kwam ook precies in die periode op. Dus er was wel een soort golf van. Laten we nou eens de boel weer eventjes door elkaar schudden of zo. Maar dat was geen uitgangspunt. Dat bleek gewoon dat te zijn.
Ja. Hey, en als we het hebben over dat je regisseert. Micha Wertheim, die hier in de podcast was, die zei dat je een goede regisseur bent. En dat goede regisseurs, die maken zichzelf op een gegeven moment...
Overbodig.
Overbodig, ja.
Ja.
Dat doe jij dus ook, blijkbaar.
Ja, want Hans, met trui heb ik nog wel geadviseerd, geloof ik. Nee, toen vond hij wel dat hij alleen het kon.
En wat doe jij dan dat je jezelf overbodig maakt?
Nou, ik wil heel graag dat degene die het uit moet voeren... snapt wat hij aan het doen is. Zodat hij veel beter gerichter kan werken. En veel eerder snapt van, dit is echt iets... en het andere is een leuk idee, maar daar moet je niks mee doen. Dus hoe meer iemand weet van... welke toon of welk persona die wil hebben op het podium... als hij dat eenmaal heeft, dan kan iemand het gros van het werk... zelf doen.
Ja.
En Micha had na mij heel erg behoefte aan gewoon leren acteren.
Ja.
En die heeft toen Dick van der Toorn in de arm genomen daarvoor. Maar hoe die zelf, laat maar zeggen, zijn begin of de opzet van een programma moest maken, dan had hij bij mij wel ongeveer geleerd.
En wat heeft hij dan geleerd?
Nou, ik heb die podcast ook geluisterd. En dat,
ja, natuurlijk.
Tuurlijk. Een paar veren in mijn reet kan ik altijd gebruiken. Ja. En daar is Micha ook altijd heel gul in trouwens. Ik heb hem heel duidelijk tegen hem gezegd. Toen ik je voor het eerst zag spelen. Dat was niet voor het eerst, want ik kende hem al een beetje uit de comedy-thema. Maar ik zag hem in Paradiso, stond hij te spelen. En ik had echt zoiets van, Micha, wat ben je mee bezig, joh? Wat sta je hier nou ongelooflijk te bewijzen dat je een genie bent of zo? En dat kwam nogal hard bij hem binnen.
Want jij zei dat.
Ik zei dat.
Toen hij net afkwam?
Ja,
of
bijna
heb je, zat iets,
wel.
Oh, echt, ja?
Er zat een half uur tussen, denk ik. En dat heb ik in de loop der tijd wel geleerd. Eigenlijk nabespreken vlak na een voorstelling is onzin. Want de adrenaline giert nog door het lijf. En je hoort niks. En alles wat negatief is, komt 20 keer te hard aan. Dus dat deed ik later in mijn
carrière. Maar jij bent ook van die generatie die Comedy Train op heeft gezet, toch?
Ja.
Die waren toch ook altijd heel eerlijk tegen elkaar?
Ja,
en ja, inderdaad.
Ja, klopt. Ja.
Dus jij was dat gewend?
Ik was dat gewend, ja.
Na een voorstelling te zeggen tegen iemand.
Om afgezekerd te worden en ook zelf afgezekerd te worden. Want ik deed mee als...
Is dat zo? Maar dan gaan we even een zijpaadje, hoor.
Tweede zijpaadje. Het zijpaadje van het zijpaadje.
Was dat iets van die tijd of iets van jouw generatie?
Ja, dat ook. Maar
van de
ik geloof
scene?
Ook ja, van de scene. En ik denk ook wel dat... Raoul had zich ongelooflijk verdiept in het stand-up in Amerika. En die, ik denk dat hij daar min of meer van over had genomen dat je die eerlijkheid moest gebruiken onder elkaar om te groeien.
Mm-hmm.
En dat werkte ook. Dat werkte ook goed. Zeker omdat we nog wel een klein groepje waren. Ik was het zevende lid, geloof mm-hmm. ik. Officieel.
Theo Maassen de eerste, toch? En daarna,
John Jones, Arthur Umgrove. Owen.
Hans nee, ook of niet?
En de Hans.
Oh ja.
Nee, Hans kwam er na mij bij. Maar zat wel ook in die eerste groep, ja.
En dat was eerlijk tegen? Gewoon zeggen...
Ja, want dat werkt niet en dat is onzin. En dat was heel...
En iedereen pikte dat van elkaar?
Ja. Ja, dat was gewoon de...
Maar er was misschien nog geen hiërarchie. Waarschijnlijk is dat ook...
We waren echt allemaal het aan het ontdekken wat het was.
Dus je was elkaar met een groep beter aan het maken.
Precies.
In plaats van nu kan je denken, maar wacht eens even. Zeg je dit nou tegen me om...
Om het te fucken.
Om het te fucken. Inderdaad.
Ja. Maar was totaal niet aan de hand. Dus was echt, alle kritiek was welwillend. Het kon wel hard zijn, maar het was wel welwillend.
Ja. Ja, mensen. En voordat we weer terugkomen op het hoofdspoor... van het gesprek, zeg maar. Wil ik jullie even wijzen op het feit dat je kan abonneren op deze podcast. Je kan sterren geven, je kan recensies schrijven. En je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen. En ik hoorde laatst iemand zeggen... ik wil monies droppen, maar ik weet niet precies waar dat dan moet. En toen dacht ik, maar ik zeg dat toch super vaak. Maar blijkbaar niet vaak genoeg. Dus bij deze, je kan je monies droppen op www.vriendvandeshow.nl/peptalk. En op die site kan je ook de show notes van deze aflevering lezen. En ik wilde jullie ook nog even vertellen dat ik las ergens dat de Bitcoin door de magische grens van 25.000 euro is gegaan. Dus nog nooit in de geschiedenis van de mensheid is één Bitcoin meer dan 25.000 euro waard geweest. En toen dacht ik, sinds ik me laat sponsoren door Robert van BitMyMoney, die in de Bitcoin business zit, gaat ineens die koers omhoog. Dus volgens mij zit daar zeker een verband. Dus de Bitcoin business mag mij heel dankbaar zijn. Robert, zoals ik al zei, is van BitMyMoney. En hij is de sponsor van deze aflevering. En hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een weetje over Bitcoin. Of Robert geeft een soort les, via mij dan. En de les die Robert dit keer wil geven, is de les van het punt. En Roberts punt is, er is geen punt. Hij spreekt namelijk heel veel mensen en die vragen dan... wat is een goed punt om in bitcoins te stappen? En moet je dan wachten? Of wat is het juiste punt? En Robert vertelde mij dat volgens hem is bitcoin het geld van de toekomst... en zitten we nu in een overgang naar een nieuwe fase. En dat gaat heel geleidelijk. Dus mocht je wachten op het punt om te beginnen... dan is Robert zijn punt dat er geen punt is. Maar dat het een geleidelijke overgang is. Dus in plaats van het uit te stellen, kan je beter nu... de kleinste stap nemen die je durft te nemen. Mijn eerste stap was 0,000
3 bitcoin. En als je nou dat eerste kleine stapje wil zetten, dan kan je naar www.bitmymoney.com/peptalk gaan. En als welkomstgeschenk krijg je dan van BitMyMoney 5 euro in bitcoin cadeau als welkom. En dan gaan we nu door en hopelijk naar het hoofdspoor van het gesprek dat ik had met Pieter Bouwman. Maar even terug naar dit zijspoor
gehad. Dus, ik zit nu op een tak ergens rechts.
Ja, ik zit ook in mijn hoofd rechts. Ja, inderdaad. Dus die hebben we gehad. Micha Wertheim.
Ja.
Die sprak je aan in... we hebben Paradiso. De twee zijpaden gehad, want die hadden met elkaar te maken. Ja. In Paradiso. Ja. Jouw jaren 90 eerlijkheid en hardheid zei...
Ja, dit kan niet zo.
Dit kan niet zo.
Nee. Nee, hier ga je ongelooflijk veel onnodige antipathie mee kweken.
Ja.
Want iemand die staat te bewijzen dat hij een genie is niet interessant om naar te kijken. Dat is verschrikkelijk om naar te kijken.
Mm-hmm.
Maar iemand die speelt die denkt dat hij een genie is, dat is weer wel interessant, want daar zit een tragiek in. En dat heb ik hem uitgelegd.
En dat werd zijn persona?
Dat werd zijn persona.
Want jij werkt, als je met iemand werkt, zoek je dat persona op?
Ja.
Tenzij iemand bij je komt, maar daarna kwamen allemaal mensen bij je na Hans Steeuwen. Die al
wat bij Hans Steeuwen was, viel dat eigenlijk samen. Hans Steeuwen en zijn persoon is hetzelfde. Snap je, als je Hans tegenkomt buiten het theater, is het nog steeds een Hans Steeuwen show.
Ja.
Dus daar ligt dat heel dicht bij elkaar. Maar bij sommige mensen ligt dat heel ver uit elkaar. En als je een persona hebt, dan wil die zeggen dat je hele leven dat persona moet vasthouden of zo. Maar voor dit materiaal wat je dan hebt, kan het heel goed zijn om te snappen van, is dit figuurtje wat nu op het podium staat met de naam Pieter Bouwman, is dat nou een kwaad iemand? Of is dat iemand die verbijsterd is en niet snapt? Of iemand die denkt dat die oplossingen heeft, maar die niet kloppen? En als je dat min of meer bepaalt en niet dwangmatig of rigide, dan kan dat ertoe leiden dat je veel makkelijker schrijft.
Mm-hmm. Dat je gaat denken vanuit...
Ja, vanuit een bepaalde toon. En je heet wel Theo Maas op het podium. En dat heeft wel natuurlijk heel veel raakvlakken met Theo Maas van het dagelijks leven. Maar het is een uitvergroting van één van de kanten van Theo.
Mm-hmm.
En die kant van jezelf kan heel bruikbaar zijn in het maken van materiaal.
Ja.
En bovendien ook in je performance.
Ja.
En daar kun je dan dus ook aan werken, omdat je weet wat het is. Dus die dingen probeer ik altijd min of meer helder te krijgen. Bij Hans was dat ook niet zo, omdat hij niet één verhaal vertelt in een voorstelling. Het zijn nummers.
Mm-hmm.
Dus dan heeft ieder nummer bij wijze van spreken een persona.
Ja.
Dus dat is heel anders. Hans, wat was dat betreft?
Hans heeft geen persona.
Die heeft er meerdere, kun je ook zeggen.
Ja.
En dus mensen vragen mij ook wel eens, heb je een stijl van regisseren of methode of wat? Dat heb ik niet. Dat hangt zo af van de persoon met wie ik werk. Hans Dorenstein is een totaal anders iemand anders dan Hans Steeuwen.
Mm-hmm.
Dus daar kan je niet dezelfde methode op toepassen.
Maar je gaat wel altijd op zoek naar wat iemand wil vertellen.
Ja. Ja.
Dus ook die comedy train school.
Ja. Ja, sommige mensen vinden mij wel eens hard daarin. Inderdaad. En sommige mensen durven niet met mij te werken, omdat ze denken dat ik verschrikkelijk hard ben. Maar dat is niet zo. Ik ben
maar
niet
hoe
hard.
Hoe ben je hard?
Nou, dat ik zeg, dat is niet goed, en dat is een onzin, en lelijk, en wegwezen, val kapot. Ik weet niet wat ze zich in hun hoofd halen, maar ik ben...
Maar je bent streng?
Nee, ook niet streng, maar ik blijf wel vragen als ik het antwoord niet geloof.
Mm-hmm.
Zoals ik ook altijd tegen mensen zal zeggen, als we werken aan iets, en ik laat ze dat voordoen bijvoorbeeld, wat ik niet gauw doe, hoor, want ik vind dat voordoen in een lokaal is verschrikkelijk.
Ja.
Maar je kunt het soms wel gebruiken. Sommige mensen hebben er wel degelijk baat bij. Of ik kijk naar een registratie van een try-out, of ik ben bij een try-out, dat ik van soms nummers kan zeggen, maar dat nummer, daar geloof ik jou niet.
Ja.
En dat gaat niet om dat je de waarheid wel of niet vertelt, maar ik geloof, je houdt iets achter. Of je maakt het... Dus dat zal ik altijd... Daarin ben ik dan streng. Ik zeg van, volgens mij moet je dat gedeelte eruit halen, want dat is niet, dat maakt het verhaal zwak.
Mm-hmm.
Daar zal ik altijd duidelijk in zijn. George van Houts heeft dat onlangs ergens in een interview gezegd, dat ik wel op een bepaalde manier genadeloos ben in mijn oordeel, maar dat hij weet dat hij daar ook volledig op kan vertrouwen.
Het komt voort, je doet het zonder dubbele agenda.
Ja.
Je hebt de juiste redenen.
Ja. Ja, ik heb geen dubbele agenda.
Nee.
Even tussendoor, ik zit hier al wel te praten over hoe streng ik ben, maar ik heb ook weer werk nodig binnenkort. Dus er valt heel goed met mij te werken. Ik heb referenties.
Maar jij maakt jezelf overbodig. Dat is echt, ja. Carrière technisch is dat...
Nee, dat is niet handig. Nee, ik werk dus gemiddeld, als de samenwerking klopt, 2 tot 3 programma's met mensen.
En dan is het klaar.
Ja. Maar dat vind ik ook heel gezond. Of iemand zegt, nou, dit weet ik nu. Ga ik nu eens bij iemand anders kijken wat ik daar kan halen.
Ja.
Dat vind ik een hele legitieme reden.
Je werkt ook veel met jonge mensen die nu...
Ja.
Is dat leuk?
Ja. Ja, kijk. Wanneer het niet leuk is met beginnende mensen... is als je vol enthousiasme begint en op een gegeven moment ontdekt... van ja, maar dat gaat hem toch niet worden.
Ja.
En in hoeverre je dan iemand bij wijze van spreken moet zeggen... weet je wat, als jij nou eens een keer op roeien gaat... Want dat op dat podium, dat gaat hem niet worden.
Ja.
Terwijl ik dat soms wel denk. Dat is lastig. Maar op zich, mensen die... Het is ook heel, heel rewarding... als je mensen stappen vooruit kan laten maken. Dat ze opeens, verrek.
Ja.
Zo had ik het nog nooit bekeken. Oh, maar dan weet ik ook wel wat. Dat is fantastisch om mee te maken als dat ontstaat.
Mm-hmm.
En ook als je ziet dat iemand het steeds beter gaat begrijpen. Dus een heel veel van je eerste opbouwende moeizame werk uit handen neemt. En natuurlijk, ik ben heel raar genoeg. Ik ben afgestudeerd doctorand in de orthopedagogie.
Daar wil ik het ook nog over hebben. Ja.
En mijn opvatting over werken in onderwijs met kinderen met een achterstand of wat dan ook. Is maak je die hulp zo snel mogelijk niet meer nodig.
Ja. Het GGZ is goed bezig. Of GGZ dan. Ja. Ik refereer meteen aan het GGZ. Ja. Als ze een psycholoog is goed bezig als hij ervoor zorgt dat je het heel snel weg bent.
Ja.
Zodat je het zelf kan doen.
Ja.
Zodat je het zelf kan oplossen.
Ja. Als ik naar een psychiater of psycholoog ga, dan ben ik dat ook.
Ja.
Ik wil niet zes jaar daar 3 keer per week op een sofa liggen.
Dus jij hebt vanuit daar geleerd... jezelf...
Uit mijn weerstand tegen hoe de orthopedagogie in de praktijk werkte...
Mm-hmm.
Heb ik voor mezelf besloten. Ik had toen een jaar in een kinderthuis gewerkt op een pubergroep. En er waren 12 kinderen. En dan had je, ik was dus groepsleider daar. Mm-hmm. En dan hadden we ook een orthopedagoog. En die kwam, en die verdiende dus 3 keer zoveel dan de mensen die op de groep stonden dag in dag uit. En die kwam dan bij een kindbespreking en zei, ja, weet je wat het is met dit kind? Dat vraagt aan de ene kant, neem mij serieus en als gelijkwaardig, als puber. En aan de andere kant, laat mij nog kind zijn.
Ja.
En dan stond hij op en dan liep hij weg.
Ja.
En dan dacht ik, maar wat? Want wij liepen met een lijst overuren van hier Tokio... dagelijks met die kinderen te verwurmen... die ook nog elkaar aan het afslachten waren, bij wijze van spreken.
Ja.
Daar heb je dan helemaal niks aan. Dus mijn weerstand daartegen heeft besloten dat ik toen dacht... Nou, ik heb altijd al een wens om richting theater te gaan gehad... maar die... durfde ik niet zo goed te doen, omdat mijn oudere broer dat al deed. Dus ik dacht, doe ik dat nou om naar mijn oude broer aan te gaan of niet? En na die studie en dat jaar werken daar, wist ik zeker, nee, ik ga toch die andere kant op. Maar in het maken van theater en met mensen en als regisseur of coach, ja, is mijn streven inderdaad mensen zo snel mogelijk, niet onnodig, overbodig te maken, maar dat ook mijn functie kan veranderen.
Ja.
En dat vind ik, nou ja, dus bijvoorbeeld als ik mensen door zo'n eerste doorbraak heen heb, zoals met Micha, dan vind ik, daarna dan hoef ik dat werk dus niet meer te doen. Kan ik met hem ook echt concreet meedenken over hoe ziet het eruit en wat.
Ja.
En dat is dan jammer.
Dat dan niet verder
doorzet.
Gaat.
Ja. Maar aan de andere kant is het ook gezond om na 3 keer... helemaal in hetzelfde jargon te blijven.
Ja. En is het zo, want Micha zei ook dat jij vanuit die pedagogiek... Dat je mensen die anorectisch zijn,
ja.
die zijn wel heel geordend en hebben doorzettingsvermogen.
Zeker.
Heb jij in die orthopedagogiek geleerd om van iemands zwakte ook zijn sterke kant te zien?
Ja, tuurlijk.
Dat is eigenlijk dat voorbeeld.
Ja. Nee, je zwakste kant is waarschijnlijk in dit vak of in het medium je sterkste kant.
Hoe bedoel je dat?
Omdat je zwakke kant gaat over wat je niet lukt. Waar je tegenop botst. En daar ligt dus weer de tragiek en de humor.
Dus die, zeg maar de zwakke kant. Dus als je het voorbeeld van Micha noemt.
Ja.
Is intellectueel willen zijn en dat niet kunnen bereiken of daarmee worstelen.
Ja.
Terwijl hij heel intellectueel en intelligent
is. Maar nu bewijst hij pas zijn genie.
Ja. Omdat
door iemand te spelen die
exact
denkt dat hij een genie is. Want dan moet je dus een extra stap nog maken. Maar voor het publiek is dat veel toegankelijker.
En toen jij in Paradiso was, zag je zijn zwakte.
Ja.
En daar heb je eigenlijk zijn kracht van gemaakt.
Ja, tuurlijk.
Door te gaan spelen.
Ja, door te zeggen van, dat genie vindt, dat is allemaal leuk en aardig van jou. Maar dat komt ergens van vroeger en wat je ouders van je verwachten. Of wat jij dacht. Maar daar moet je nu van los. Je moet dat niet willen bewijzen wat je toen vroeger aan je ouders moest bewijzen.
Ja.
Je moet aan ons bewijzen dat je een goede theatermaker bent. En daarvoor is dat persona van iemand die denkt dat hij genie is. Maar dan dus tegen zijn muurtjes aanloopt. Dat is wat dramatisch en interessant is.
Ja.
En dan zitten dus rafeltjes aan.
En maar je gebruikt dan wel iemands zwakte in zijn echte leven.
Ja, maar het rare is dat dus ook bijna een soort therapeutische werking heeft. Aangaande die zwakte. Omdat je opeens Micha voelde zich bevrijd van het idee dat hij moest bewijzen dat hij een genie was.
Ja. Ja.
Dus dat opende allemaal deurtjes. En ik had een soort metafoor bij hem, die ga ik nu niet hier uitleggen, maar het ging erover dat een bepaald aspect of deel van jezelf, dat je die aan het woord moet laten. Noem dat even gemakshalve je kleintje. Dat is niet je kind in je of wat dan ook, maar je kleintje. En die wil ook iets.
Mm-hmm.
En toen zei ik, weet je wat ik bedoel? Dus Micha begreep dat helemaal. En die zei, die wil uit een ijskast komen in een onderbroek op het toneel.
Ja.
Dan gaan we dat doen, dan gaan we die ijskast regelen.
Ja, inderdaad. Maar dat kleintje is heel intuïtieve.
Ja, nou, het is datgene.
Daar heb je zin in om te doen.
Ja, ik zal het heel kort proberen uit te leggen. Je wordt geboren op deze planeet. Je weet niet hoe je hier terecht bent gekomen. Je kan nog helemaal niks. En je moet dus aan die twee mensen die min of meer voor je lijken te zorgen, hoe die met elkaar omgaan en met jou, moet je snappen hoe het op deze planeet werkt waar je bent terechtgekomen.
Mm-hmm.
Dat is je eerste emotionele woordenboek. Want dat is dus een heel sterk klein wezentje wat op een vreemde planeet weet te overleven.
Mm-hmm.
Maar stel nou dat je ouders jou duidelijk maken dat je, als je vervelend bent, dat je geslagen wordt. Dan is dat dus je woordenboek.
Ja.
Als je dan later in je leven in paniek raakt of in de troep, dan grijp je terug op dat eerste woordenboek. Dan komt dat kleintje jou redden daar met de taal van een zandbak.
Ja.
Als je relaties ziet misgaan en ze gaan echt mis, dan zijn dat twee kinderen die in een zandbak om een schepje vechten. Dat heeft niks meer met volwassenheid, met redelijkheid of wat dan ook te maken.
Je zei net het kind in jezelf. Maar
nee,
het is
kleintje.
Dit is schematherapie, wat je nu vertelt.
Ja.
Toch, dat moet je dan nu kennen als orthopedist.
Ja, tuurlijk. Maar ik gebruik
de overtuigingen die je jezelf aanleert in je jeugd.
Nee, die je hebt moeten aanleren om te overleven.
Ja.
Maar dus het is een enorm krachtig figuurtje.
Mhm.
Als je die erbij haalt op je volwassenheid en je zegt, je hoeft me niet meer te redden, zoals toen.
Ja.
Maar ik wil jouw energie op het podium wel graag erbij hebben. Want je hebt, godverdomme, op een wildvreemde planeet heb je het voor elkaar gekregen. Maar nu mag je lol maken met mij.
Ja.
Met mijn vocabulaire, met mijn kennis van de wereld, nu volwassen. Hoef je mij niet meer te redden, maar ik heb je er wel bij nodig. En dus dat kleintje is die figuur die uit de koelkast wil stappen in een onderbroek. Mijn kleintje is Mannen van de Radio en Radio Bergijk. Die komt keten als een kind met mijn vocabulaire.
En hoe, omdat kwam je ook zo? Je was ook zo vroeger.
Hoe?
Je bent opgegroeid in een wereld waar dat je overleving was.
Nee, voor mij was overleving. Ik ben een beetje defect geboren. Mijn bloed was niet goed. Mijn oog was niet goed. Dus ik eerste 12 weken in een couveuse. En mijn moeder heeft mij veel te beschermd opgevoed. Dus ik had altijd het idee dat mijn ouders mensen geld betaalden om te doen alsof ik geen Mogool was.
Ja.
Wat een absurde combinatie van een superioriteits- en een inferioriteitscomplex is. Namelijk, dat inferioriteitscomplex dat ik denk dat ik een Mogool ben, maar dat mensen daar dan geld voor betalen.
Ja.
Mijn ouders hadden zoveel geld helemaal niet om al die mensen dat te laten doen. Maar ik heb dus altijd vanuit een soort lage status gefunctioneerd. Ik wist dat als ik zielig deed, dan ging ik mijn moeder mij verwennen. Maar dat zielig doen, dat heb ik nu in mijn volwassen leven helemaal niet meer nodig.
Nee.
Liever niet zelfs.
Maar dat zielig doen doe je wel als je in Radio Bergijk speelt.
Dan mag dat.
Dan mag het.
Dan mag het. Bij George is het iets van agressie wat niet helemaal goed gekanaliseerd
nee,
is.
Nee, inderdaad.
En ik ben dus ook wat dat betreft wat mildere figuur, Toon Sporenberg. En ook mijn andere figuurtjes zijn veel milder dan Peer.
Ja.
Maar dat moet ook in die balans, moet er een soort redelijkheid, wel binnen de parameters van Bergijk, maar...
Voelt het daarom ook zo prettig als je het doet?
Ja.
Omdat je eindelijk gewoon even weer al die oude overlevingsmechanismen die je zo goed kent.
En gewoon met de openheid van een kind gewoon bezig zijn.
Ja.
Dat is dat ja zeggen.
Ja.
En kijken maar waar het uitkomt. We gaan cowboytje spelen, leuk.
Ja.
En dan was jij ontzettend en dan was ik weer naartoe.
Weet je, moeder, ben je ouders er dankbaar voor?
Nee. Ja, nee, dat is geen kwestie van wel of niet dankbaar. Ik kan met terugwerkende kracht zeggen, nou, het was wel handiger geweest als jullie me niet zo hadden opgevoed alsof ik een breekbaar poppetje was.
Ja.
Dat heeft me wel lang parten gespeeld.
Hoezo?
Nou, gewoon in mijn eigen ontwikkeling. Dat ik dacht, ja, daar zit helemaal niemand op te wachten. En wie ben ik nou helemaal? En ik ben lelijk ook. En de meisjes, en het lukt ook allemaal niet. En zo. Dus ik was helemaal gaan geloven, als het ware, in dat wat mijn ouders op mij geprojecteerd hadden. Nou, daar moet je van af.
Ja. Zijn alle artiesten
gewond?
Nou, kleintjes.
Nee, hebben allemaal,
nou, hebben allemaal wel overlevingsmechanismen die je vroeger hielpen, maar nu niet meer.
Nee. Maar ik denk dat alle kunstenaars die van een zekere stroomveranderende betekenis zijn, dat die hun kleintje heel makkelijk aan het woord kunnen laten. Mm-hmm. Picasso, dat is niet iemand die, als hij met het cubisme begint, is dat geen gerationaliseerde start van, nou, ik ga eens een keertje zussen. Nee, dat is, die creatieve vrijheid. Mm-hmm. Ik noem het een ander voorbeeld. Fop de Haan, die...
Hou niet voetbal, toch?
Nee, wel eventjes. Die zegt iets heel simpels. Hij zegt, sommige voetballers zijn identiek. En wat bedoelt hij dan? Hij zegt, als Dennis Bergkamp de bal aanneemt op zijn linkervoet en die bal draait op de rechterkant van de tegenstander heen en hij gaat om de linkerkant heen en scoort dan heel makkelijk, dan zegt hij, dan is hij identiek. Dan is de creativiteit, de kinderlijke creativiteit, in combinatie met alles wat hij geleerd heeft, technisch testtrainingen, mm-hmm, en weet ik allemaal wat, vormen dan iets waar het niet meer wordt nagedacht, maar gewoon wordt geschapen.
Hij valt samen met zichzelf.
Ja.
Ja.
En dus bij Hans vallen die dingen ook bijna samen.
Ja. De volwassen persoon die allemaal technische dingen aan heeft geleerd, ja, valt samen met dat kleine...
Ja, dat kleine gebruikt die aangeleerde dingen voor iets wat nooit aan te leren is verder. En dat is wat andere mensen noemen de 10.000 uur die je erin moet steken. Zodat je helemaal niet meer hoeft na te denken over je vingers over die toetsen. Dan komt eigenlijk pas de periode dat je creatief kunt zijn. Mm-hmm. En kunt kijken wat je vingers doen. Zonder dat je nadenkt. Mozart op zijn 5e componeerde. Maar dat was niet door nadenken. Dat is gewoon, volgens mij is dit, klinkt dit goed. En,
ja, dat kleintje kan iets vormgeven door dat aangeleerde.
Juist. Geef het kleintje mijn vocabulaire. Mm-hmm. En zeg, ga je gang, je bent niet verantwoordelijk voor mij. Dan komen er dingen uit als Mannen van de Radio. Of,
ja. Ja. Grappig. Wat is, als je de podcast luistert, je weet dat ik een ding heb met kwetsbaarheid.
Ja.
Wat is voor jou kwetsbaarheid? Goeie vraag, hè?
Ja, zeker. Nee, omdat er natuurlijk hele diverse kanten aan kwetsbaarheid zijn, maar...
Wanneer is een artiest die op het podium staat kwetsbaar? Laten we hem dan daar op toespitsen.
Ja, als hij geen smoesjes en geen excuses heeft voor de minder leuke kanten van zichzelf.
Hmm.
Dus als je toegeeft van ja, ik ben eigenlijk heel op een bepaalde manier seksistisch. Nee, ik vind een leuke jonge vrouw van 24 toch echt net iets aantrekkelijker dan een leuke vrouw van 50. Dan kan dus een zaal kan zich tegen je keren, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
En daar gaat het niet om provoceren tot dat niveau. Maar je moet iets van jezelf aanbieden waarvan je niet weet wat het oordeel daarvoor over wordt.
Mm-hmm. Is dat nu, denk je dat nu nu iedereen zo bezig is om veel oordeel te hebben. Veel oordeel te hebben.
Ja.
En elkaar daar ook vaak terecht op aanspreekt in het echte leven. Dat daarom nu best moeilijk is.
Ja, want kijk, wat er gemiddeld op Twitter gebeurt, is het tegenovergestelde van kwetsbaarheid. Dat is gewoon meppen.
Ja. Maar Twitter is niet de wereld, hè?
Dat is waar.
Jawel,
maar wat er op Twitter gebeurt, is wel aanwezig en wordt wel in talkshows benaderd.
Ja, maar is aanwezig of bij hele linkse intellectuelen uit de grachtengordel, de Diederik Ebbingen en zo, en de Gijs Groentemannen.
Hmm.
Of totale debielen die aan het schreeuwen zijn. Die twee werelden is Twitter volgens mij, toch?
Ja, min of meer. Ja.
En de media die ernaar kijken. Ja. Dat is Twitter, maar dat is niet, toch? Dat is toch niet...
Nee, maar het is wel... Kijk, zoals slecht nieuws in de krant komt en goed nieuws niet...
Mm-hmm.
Overheerst dat dus het debat of het uitwisselen van ideeën of mm-hmm. meningen, weet ik veel wat. En natuurlijk, 80% van de mensen is keurig, netjes en het leven gewoon allemaal prima. En het is inderdaad die kleine groep van of fanatici of debielen, die wel de toon van zo'n medium bepalen.
Mm-hmm.
Snap je? Ik zet wat dingen op Twitter, maar die hebben niks met het actuele debat te maken of wat dan ook. En daarvoor vind ik het leuk dat er dan nu 4000 mensen dat daar om de zoveel dagen...
4000?
Zie. Ja.
Netjes.
Ja.
Maar wat wou je zeggen? Je wou zeggen, want ik onderbrak je over Twitter. Je zei, is het nu in deze tijd waarbij... Ja, wat jij zegt, als je als kunstenaar zeg maar het kleintje in jezelf omarmt en die laat spreken,
ja,
komen er walgelijke dingen uit. Kan zijn, hè?
Ja, dat hoeft helemaal niet.
En dat is natuurlijk nu in deze tijd heel moeilijk, omdat er heel erg op gelet wordt.
Ja, maar ik wil nog even... Kijk, Picasso nam het risico... Met het cubisme, hij nam het risico dat iedereen zou zeggen... wat is dat voor lelijk achterlijk gedoe?
Mm-hmm. Dit kan mijn neefje ook.
Dit kan mijn neefje ook. Dus dat is een deel van jezelf kwetsbaar maken. Want je neemt het risico, Van Gogh heeft het risico genomen ook. Ja, en die verkocht niks op één doekje na.
Mm-hmm.
En vroeger was het een kunstenaar moet geleden hebben en zo. Maar dat is denk ik niet zo, maar... Gedeeltelijk is het wel zo. Je moet iets hebben van een, ja, noem het onvrede. Of om te zeggen van, ik ga me uiten op een bepaalde manier. En Picasso kan waarschijnlijk niet goed lullen, dus die is gaan schilderen.
Ja.
Een schrijver kan niet schilderen, die gaat schrijven. Dus je zoekt het medium op waarin je dat gaat doen. Nogmaals, het moet. Ik weet niet of Picasso daar bewust over heeft nagedacht in die tijd... Van ben ik nou een breekpunt in de schilderkunstgeschiedenis aan het maken of zo? Hij zei, ik wou Velázquez zijn.
Mm-hmm.
En dat lukte niet. Maar dat wat niet lukte, dat bleek Picasso te zijn. Dat zeg ik ook dus vaak tegen mensen. Dat wat je niet kan. Je probeert Hans Steeuwen na te doen. Wat daar niet aan lukt, dat ben jij.
Ja, ja. Inderdaad. Maar wat wou je zeggen over... Mijn vraag was eigenlijk, is het nu moeilijker om kwetsbaar te zijn dan?
Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet.
Nee?
Nee.
Nou, mooi.
Nee. Nee, dat geloof ik niet.
Oké, vraag 2. Je hebt nooit gewerkt met mensen die heel erg... tenminste, denk ik niet. Die heel erg politiek geëngageerd zijn en op de actualiteit zitten, toch?
Nou, op de actualiteit zeker niet. Nee. Maar Jeroen van Merwijk was wel in zijn conferenties heel een politiek cabaretier te noemen. En daar vond ik de lol van hoe slim hij dat verpakte en zo.
En waarom niet actueel?
Nou, de actualiteit is gewoon volgende week voorbij.
Mm-hmm.
Want vroeger heette, morgen wordt de vis erin verpakt.
Ja, en dat vind je ook oninteressant.
Ja, vind ik daarmee oninteressant, want ik vind dat... Laten we zeggen dat ik bezig ben in een medium van de kunst.
Ja.
Een kunst moet in principe tijdloos zijn. Dat vind ik ook heel erg leuk om te ontdekken van mannen van de radio. Dat gaat in jongetjes van 13, 14 nu. Als je
die luisteren dat, ja?
Die luisteren dat.
Ja.
En die zijn er nog net zo enthousiast over als jij 20 jaar geleden.
Ja.
Dus dat heeft iets tijdloos.
Ja.
Zoals Toon Hermans ook tijdlozer is, denk ik, dan... bijvoorbeeld het vroege werk van Nederlands Hoop.
Mm-hmm. Ja.
Dat is niet meer om aan te horen. Als je dat, heb je dat wel geprobeerd?
Nee. Ja, wel een stukje.
Toen ik daar als jongetje van 16, 17 naartoe ging, dat ging zo razendsnel. Je wist niet hoe je het bij moest houden. Terwijl als ik nu luister, dat is trage, taaie klei.
Ja.
Met woordgrapjes die Seth Gyckerma nog niet eens zou durven gebruiken. Terwijl dat was toen zo revolutionair als de pest.
Ja. Maar die eerste twee shows van Hans Teeuwen ook nog steeds.
Ja, maar die zijn dus ook niet over de actualiteit.
Nee.
Het gaat puur over... Het zijn allemaal hele eenzame figuurtjes die hij neerzet.
En waarom zijn...
Die over, allemaal over eenzaamheid.
Ja, zeker. En waarom zijn die artiesten ergens allemaal ook eenzaam en tragisch? Zijn allemaal een beetje...
Zijn ze dat allemaal?
Nou, wel vaak. Ik spreek ze.
Ja.
Ze zijn toch wel vaak... niet allemaal beschadigd. Maar ze hebben wel allemaal iets...
Ja, wat hebben ze bij?
Nou, ze hebben allemaal rafelrandjes.
Ja, ja. Dat is anders het. Heb je denk ik geen behoefte om iets te gaan vormgeven.
Nee. Nou, kom ik er wel steeds meer achter dat iedereen rafelrandjes hebt.
Natuurlijk.
Maar sommige mensen zijn beter in staat om ze aan de kant te schuiven dan anderen.
Ja. Nee, ik denk als je op bepaalde manieren beschadigd bent, zoals ik. Wat ik dan straks zei, dat mijn eerste woordenboek iets is van een slachtofferrol. Daar raak je je hele leven niet meer van af. Mm-hmm. Maar je kunt er wel leren herkennen. En eerder jezelf tegenhouden. Daarin.
Ja, ja.
Van, oh god, dan ga ik weer. Dan gaat dat stemmetje weer. Dan moet ik dat niet doen.
Ja.
Dus dat kun je wel leren. Maar ik denk, zodra je bezig bent met iets vormgeven, dan zal dat altijd gaan over of een manier om de werkelijkheid te ordenen. Zodat die behapbaar is. Of het moet allemaal maar roeien met de riemen die we hebben. En dus vormgeving en ordening gaat altijd over een soort grip krijgen op een werkelijkheid die je niet, waar je geen echte grip op kunt krijgen.
Mm-hmm.
Want ik kan dadelijk een adertje in mijn hoofd knappen en dan ben ik voor de rest een kasplantje.
Aneurysma. Kans is vrij groot.
Ja.
En die mensen die je speelt zijn ook allemaal zo. Mm-hmm. Die zijn ook de werkelijkheid of aan het ontkennen of aan het vormgeven.
Ja. Daniel Arends vind ik daarin een hele interessante. Die worstelt daar en met zichzelf en met het publiek mee.
Mm-hmm.
Ja. Ik weet wat ik voorstellingjes of half uurtjes heb gezien in Toemler. En dat ik echt maar dacht, dat kan niet, man. Het is gewoon echt onaangenaam. Gewoon echt niet meer leuk.
Ja.
Echt bijna persoonlijk, alsof wij hem ergens toe dwongen.
Mm-hmm.
Ik vind dat het gevoel moet je niet hebben in de zaal.
Waar komt dat vandaan, denk je? Wat is...
Zijn eigen gevecht met wie hij is.
Ja.
En daar duldt hij geen tegenspraak in. Terwijl het wel een heel kwetsbaar gevecht is wat hij aan het voeren
ja,
is.
Ja, enorm.
Maar zeker in het begin sloeg hij eerder van zich af. Ja. Dan dat je dacht, hij worstelt ergens mee en dat herken ik. Want het was alleen maar, je kreeg alleen maar klappen terug.
Overlevingsmechanisme.
Ja, het is een overlevingsmechanisme. Die heel van toen
goed is.
Die nu niet meer werkt.
Nee. Is dat heeft iedereen zo die... Je merkt wel met, want ik spreek dan jonge mensen en oude mensen. En die, of die ouderen gaan zichzelf heel serieus nemen.
Dat is nooit een goed teken.
Nee, dat is geen goed teken. Dus dat, die kant kan gebeuren. Dus ze gaan zichzelf echt denken dat ze de wereld kunnen veranderen. Of, die spreek ik trouwens niet zoveel, maar die heb je. Maar aan de andere kant heb je ook mensen als Daniel die ineens die echt kwetsbaarder worden en zachter worden.
Ja. Dat maakt hem voor mij nog interessanter. Want dan komt dus die kwetsbaarheid. Hè. Als je vroeg dat aan mij, moet je je kwetsbaarheid tonen. Die toont hij nu veel zachter, maar niet minder aangrijpend.
Nee.
Maar hij laat mij er nu bij toe.
Ja.
En daardoor kan ik iets herkennen.
Mm-hmm.
En kan ik ook denken van, jezus, hij is harder aan het vechten dan ik.
Ja.
En zijn, laten we zeggen, compromisloosheid daarin is, vind ik wel heel, heel mooi.
Ja.
En, nou ja, en dan zal misschien 40% van de mensen zeggen, nou, het is mijn feestje niet. Maar dan blijven er nog een heleboel over.
Ja. Even tot slot, wat is hetgeen waar jij troost uit haalt? Of die in ieder geval de rafelrandjes, waarbij je de rafelrandjes ziet.
Iemand bedoel je? Iets of iemand?
Ja, of wat gemaakt wordt nu.
Daar zeg je wat.
Louis C.K. zei je net al.
Ja, ja. En ik vind wat Ricky Gervais maakt, vind ik over het algemeen. Hoewel die tweede serie Afterlife voor mij niet goed had. Maar de eerste wel, dat vind ik echt wel weer. Ja. Dat is ook iemand die schaamteloos diverse, ook het sentimentele schaamteloos durft te gebruiken.
Nou, ik heb wel eens gehoord dat Afterlife best wel sentimenteel is, omdat Steve Merchant er niet was.
Oh, dat zou
en die
kunnen.
Zorgde altijd, dus daarom waren zij zo'n goede combinatie.
Ja.
Omdat hij daar strenger in was.
Ja, goed,
dat is een theorie die ik hoorde.
Nee, dat zou best kunnen. En
Afterlife verder ook weer iemand die een treurig figuur die het.
Ja, maar het leven is natuurlijk eigenlijk iets onbegrijpelijks. Je wordt geboren, je hebt geen idee waarom. En wat moet je, hoe moet je er zin aan geven als je niet religieus bent, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En niet verwacht dat er na dit leven nog een afterparty is van de eeuwigheid. Waarom ben je dan hier? En voordat je dingen begrijpt, man, is het alweer voorbij.
En is het een moment geweest dat je dacht, daar had ik het laatst in deze podcast over, dat voor mij was dat een moment dat je op een gegeven moment denkt, wacht even, er is helemaal geen zin.
Ja.
Ik moet toch iets gaan bedenken. Want anders zou ik niet voelen.
Ja, ja.
Dat is een moment, toch? In iemand leven. Nou, heb jij dat altijd al gehad?
Ik heb het denk ik altijd al gehad. Ja, jawel.
Toen je dat begon,
zonder dat
je was,
ik het wist ook nog. Of dat onder woorden kon brengen. Ik weet wel dat met het ontdekken van Arthur Schopenhauer als filosoof. Dat is een Nederlands boekje, een soort best-of. Dat heet De Wereld en Hel. Toen ik dat las.
De Wereld en Hel?
Ja.
Jezus, oké, ja.
Van hem komen ook uitspraken waar ik een t-shirt van had. Van Sherry Duins gekregen. Het ergste moet nog komen.
Oh ja.
Ik ben nu bezig met een boekje van die zinnetjes van Twitter. Dat komt waarschijnlijk in maart uit. Dat heeft ook de titel, Het ergste moet nog komen. Dus ik had altijd wel feeling. Als er een soort tragiek in zat, of een soort. Ja, wat ik zeg toen Peter van Straten. Die tekeningen zijn natuurlijk allemaal van treurig. En toch moet je lachen, maar het is een soort. Lach. Daar had ik altijd feeling mee. Reva vond ik meteen fantastisch. Met die Schopenhauer, die dan gold als de meest pessimistische filosoof. Ik werd daardoor getroost. Ik dacht, ja, precies, ja. Er is helemaal niet een sprookje wat ons te wachten staat.
Het feit dat je dat iemand zei, er is geen zin, vond je troostend.
Ja.
Terwijl je daarvoor nog niet na had gedacht over, is er wel een zin of niet. Nee. Maar wat was er dan troostend aan?
Het is net weer hetzelfde gevoel van, oh, ik ben niet alleen.
Er is iemand anders die het ook totaal zinloos vindt.
Ja, of dat er geen intrinsieke zin is.
Nee.
Dat de zin, die moet je dan zelf op een of andere manier.
Ja, moet dat?
Nou ja, als je dat niet doet, word je volgens mij heel treurig. En heb je ook bijna, word je sociaal, denk ik, ongelooflijk geïsoleerd.
Ja.
Zoals Goomba's, een van zijn tekeningen, als het leven geen zin heeft, dan maakt het maar zin. Maar dat de zin maken moet je zelf min of meer doen. Dat kan in alles zitten. Hè? Bijvoorbeeld mensen vinden het krijgen van kinderen al zoiets van, nou, nu snap ik het. Mijn leven doet het niet toe. Dus alles, dat is voor dat kind.
Ja.
Alleen dat kind gaat er straks door diezelfde cirkel heen. En
wat is voor je, wat is jouw zingeving?
Ja, proberen dingen te maken waar ik zelf lol aan heb en die een troostende werking hebben.
En die troostende werking is dat het leven zinloos is.
Ja, maar of dat je daarin niet alleen bent.
Ja.
Alleen dat je niet moet, of je leven moet leiden onder de dreiging van een hel of een hemel. Een beloning. Nee, er is niet intrinsiek een beloning. Of er is niet intrinsiek één manier die goed is om het te doen. Het moet allemaal naar eer en geweten of zo. Proberen zo min mogelijk mensen kapot te maken onderweg.
Een vriend van mij heeft een boek met de titel We doen wat we kunnen.
Ja.
Dat vind ik een mooie.
Ja.
Ja, lieve mensen, dit was het gesprek dat ik had met Pieter Bouwman.
Dank jullie wel voor het luisteren. Ik wilde nog even zeggen, je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je extra materiaal van dit gesprek luisteren. En dat gaat erover waarom heel veel comedians Brabants zijn. En of dat ook zo is. Daar hebben we het dan ook nog heel even over. Ik wens jullie een hele fijne week. Er zitten hele leuke gasten aan te komen. Waar ik jullie later meer over ga vertellen. Vertrouwen. En het kleintje in jezelf. Nou, doei.